Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Hallo en welkom bij de 52e aflevering van de Polygon Seahorse podcast, de enigste Nederlandstalige podcast over duiken. In deze aflevering gaan we in gesprek met Kees de Jonge en André Merks van de Historical Diving Society. We duiken letterlijk de geschiedenis in van het duiken. Oude duikmaterialen gaan stilaan verloren en de missie van Kees en André is om die kennis en materialen te vergaren, te behouden voor de toekomst. Benieuwd naar de geschiedenis van onder andere de bekende helmduikers? Luister dan zeker verder.
De Polygon Seahorse Podcast.
Dag André, dag Kees, welkom in onze studio. Ja, André, ik stel voor dat jij begint om jezelf even voor te stellen.
Mijn naam is André Merks, 56 jaar oud. Inmiddels duik ik meer dan 30 jaar sportduiken, overal. Het liefst in Zeeland, waar ik ook woon. Getrouwd met Sandra Hendriksen, mijn vrouw die ik ook via duik heb leren kennen. Mm-hmm. En inmiddels mijn kinderen, of onze kinderen, Jeffrey en Esmee zijn inmiddels ook sportduiker. Dus met hun samen kunnen we ook overal gaan duiken als we willen. En sinds een jaar of 30 ook verslingerd aan het oude historische duiken. En okay. Daar ook mee begonnen.
Ja, en daarvoor zijn we hier. Hè. Kees, ook welkom in onze studio. Wie is Kees? Vertel eens.
Ja, dankjewel Glenn voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan.
Mijn naam is Kees de Jonge, 60 jaar geleden geboren. En als jongetje van 14 had ik al de interesse in het duiken. Dus ik ben toen begonnen met, de opleiding voor sportduiker. Mm-hmm. Altijd heel veel plezier gehad. En tegelijkertijd heb ik een keertje een duikhelm gezien in een antiek winkel. En toen dacht ik van wauw, dat lijkt me nou echt eens geweldig. Ja. Dus toen is eigenlijk het zaadje geplant voor de verdere toekomst. En in de loop der jaren ben ik wel bezig gebleven met duiken. Totdat ik zeg maar eind jaren 80, begin jaren 90... mezelf daar ook wat meer in kon bekwamen. Ja. Eerst een keertje bij de duikvereniging een evenement gepland. Om dan te gaan helmduiken bij een bedrijfje wat het helmduiken aanbood. Nou, dat vond ik geweldig. Hartstikke leuk. Toen begon het zaadje zich verder te ontwikkelen, om het zo maar te zeggen. Gekeken naar een duikhelm. Overal op zoek geweest in Engeland. Nog bij de fabriek geweest in Qumran in Wales. Maar uiteindelijk toch in Nederland een duikhelm kunnen vinden. Met die duikhelm weer teruggegaan naar dat bedrijf wat het helmduik aanbood. Nou, die vertelde van ja, tuurlijk kan je je eigen duikhelm een keertje meenemen om daar te duiken. Uh-huh. Dat heb ik vervolgens gedaan. Ja, en toen was het hek van de dam.
Ja.
Dus was zo geweldig. Dus toen ben ik verder op zoek gegaan naar iemand die mij ook kon helpen om meer informatie te krijgen. Zowel over materialen, maar ook over de kennis van het helmduiken. Nou, die persoon had ik gevonden. Een oud beroepsduiker die ook bij de Koninklijke Marine de duikopleiding heeft gedaan. Met de duikhelmen. En die heeft mij geholpen in het bekwamen van alles wat met het helmduiken te maken heeft. Ja. En toen vervolgens een complete set aangeschaft. Samen met die betreffende persoon, met Pieter, zijn we gestart met het geven van duikclinics, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Mensen konden bij ons komen duiken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een groepje mensen rond de helmduikfanaten, om het zo maar te noemen, waar André er eentje van was. En sindsdien zijn we samen wel opgetrokken in het oprichten van een club die ook zeg maar wat meer bezig is met het verzamelen, met het ophalen van kennis.
Voilà. Want daarvoor zitten we hier. Hè. Jullie zijn van de Historical Diving Society Nederland. Een Engelse naam, dus ik kan me ook iets bij voorstellen dat eigenlijk oorspronkelijk het vanuit Engeland kwam, hè, want het helmduiken is toch vooral heel bekend in de UK. Hoe is dat daar ontstaan eigenlijk, André?
In Engeland is het denk ik al een jaar of, moet ik even goed kijken, ook even Kees aan, 40 jaar geleden denk ik ongeveer begonnen met ja. De Historical Diving Society. Daar had je op een gegeven moment ook een aantal hele enthousiaste duikers die ook met, met dit soort van materiaal ook wel in aanraking kwamen. En die kwamen er op een gegeven moment achter van, hey, zeker met de overgang van de koperen helmduiken naar toch de kunststoffen helmen, zag je dat dit soort van helmen toch eigenlijk heel snel ook zeg maar in de vuilnisbak verdwenen. Een groep vond dat wel heel erg zonde. Dacht ook van, wacht even, hier gaat niet alleen oud materiaal verloren, maar ook kennis verloren. En zij zijn samen gegaan. Hebben toen de Historical Diving Society ook opgericht. Ook met het doel om niet alleen die oude materialen te bewaren, maar ook daar heel veel kennis van vast te leggen. Dus ook gewoon schriftelijk daar ook veel onderzoek naar te doen. En op dat moment ook gewoon de beste manier om toch ook kennis ergens van op te doen, is het ook nog te gaan gebruiken. Ja. Dus vanaf dat moment heb je de zogenaamde Working Equipment Groups, die dan eigenlijk ook dit soort van materialen ook, ja, zo goed restaureren dat het weer duikbaar werd. Ja. En zij gaven ook een blad uit, Historical Diving Times. Voor ons hier in Nederland ook een van de bronnen van informatie. En wat je ook ziet is dat eigenlijk dat voorbeeld ook gevolgd is over de rest van de wereld. Dus je hebt Historical Diving Societies in Amerika, in Australië, Frankrijk, Denemarken, Duitsland. Dus je ziet eigenlijk die olievlek zie je langzaam
groter worden.
Heel groter worden. Ja. Ja. En wij hebben ons daar altijd verre van gehouden, omdat wij dachten Nederland is te klein. Maar ja, we hadden wel een groepje enthousiastelingen. Dus we hadden wel een working equipment group sinds een jaar of, hoe lang bestaan we?
Sinds 2001.
2001, ja. Dus dat is vrij lang.
En het is vanuit die organisatie dat eigenlijk dan jullie huidige organisatie dan uiteindelijk ontstaan is om specifiek over, met het historisch, vooral helmduiken, hè, want we spreken altijd historisch diving equipment, maar het is wel specifiek de helmduikers, hè?
We zijn vooral nu gericht op de helmduikers, maar we zouden onszelf als stichting, zouden we onszelf wel verder willen gaan uitbreiden naar ook de dubbelslangsautomaat en de wat modernere materialen die in feite nu ook wel historisch zijn.
Ja, klopt inderdaad. We hebben hier drie prachtexemplaren voor ons staan. Het spreekt toch altijd aan, hè? Ook als kind is dat ook zo het eerste beeld dat je van een duiker in de verhalen tegenkomt. Hè? De helmduikers met het kleine venstertje en de kleine venstertjes aan de linker en rechterkant. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat jullie daardoor gefascineerd en enthousiast zijn geworden om daar dan eigenlijk mee aan de slag te gaan. Hè? Bestaat er ook zoiets in België als een organisatie zoals jullie in Nederland hebben rond het historisch duiken of de historische materialen, duikmaterialen bewaren, verzamelen?
Ik heb op de website een keertje een groep gezien, maar daar weet ik helaas de naam niet meer van. Van mensen die toch vanuit België gelinkt waren aan een stukje geschiedenis, ook vanuit de oorlog, die ook bezig zijn met duikhelmen. Daar hebben we helaas nog geen contact mee verder, maar uiteindelijk zou het wel natuurlijk heel erg mooi zijn om daarmee in contact te komen en te kijken van waar kunnen we elkaar helpen en ondersteunen.
En kennis delen. Hè?
En informatie delen.
Ja, inderdaad.
We hebben wel een aantal hele enthousiaste mensen uit België die aangehaakt zijn bij onze duikweekenden die we ieder jaar organiseren. Mm-hmm. Dus er is wel belangstelling in en er zijn ook verzamelaars in België. Dat weten we in ieder geval zeker.
Ja inderdaad. Ik bedoel, als duiker zijnde is dit vaak ook zo het pronkstuk dat elke duiker in zijn woonkamer heeft willen staan. Een historische, of toch, laat ons hopen, zo historisch mogelijke koperen helm. Niet evident, denk ik, om daar aan te geraken. Hè? Want uiteindelijk, hoe begin je eraan? Hè? Jij hebt inderdaad op een gegeven moment een helm op de kop kunnen tikken. Maar ik denk dat dat pas eigenlijk echt begint. Hè? Want vaak zijn die dingen beschadigd, moeten die gerestaureerd worden. Vertel eens, hoe gaat dat in zijn gang eigenlijk?
Het is aan de ene kant heel moeilijk om aan duikhelmen te komen. Simpelweg omdat ze er niet meer veel zijn. Mm-hmm. Je kan het een beetje vergelijken met de oude auto's. De meeste auto's die zijn verschroot, verroest, weg naar de sloop. En een paar auto's zijn dan overgebleven. En dan is er een groepje mensen die er heel actief in bezig is om die auto's te restaureren. Ja. En dat zie je ook met duikhelmen. Mm-hmm. Heel af en toe verschijnt er wel eens eentje op een veiling. Maar er zijn al zo lang mensen bezig met het verzamelen van duikhelmen, dat het allemaal kleine wereldjes op zich zijn van mensen die erin geïnteresseerd zijn.
Ja.
En kennis van het afstoten van een duikhelm uit een verzameling, die blijft dan toch zeg maar voor een heel groot gedeelte wel in een klein groepje, waarbij mensen die ook geïnteresseerd zijn aangesloten zijn, en dat zo een duikhelm van de ene persoon op de andere persoon overgaat. De valkuil van als er iets op een website verschijnt of op een internetveiling of dat soort websites, dat is dat er ook een aantal fake helmen verkocht worden.
Ja.
Dus je moet echt wel goed zien van wanneer is een helm nou echt origineel,
ja,
en wanneer is een helm ook echt een fake.
Ja.
En de echte fakes die wordt door iedereen herkend. Maar
als je weet waar je moet op letten, vermoed ik.
En dat klopt.
Waar let je dan zo? Of wat zijn zo de elementen waar dat je moet naar kijken?
Het belangrijkste is om vooral te kijken naar gebruikerssporen. En dat zien we eigenlijk wel vrij vlug. Het is heel moeilijk om het zo zeg maar te beschrijven. Maar de gebruikerssporen is wel een heel goed item.
Ja.
De originele helmen die hebben bepaalde kenmerken. Die kenmerken is bijvoorbeeld het gewicht, is bijvoorbeeld de onderdelen die gebruikt zijn, is bijvoorbeeld ook hoe alle losse onderdelen op de helm bevestigd zijn. Dat is echt vakwerk, dat werd vroeger met de hand gedaan. Nummer, daar komen we straks denk ik nog wel, wel op.
Absoluut,
Je kunt ook een historie, kun je in feite ook wel traceren. Die helm die hiervoor staat is een Duitse Dreger helm, driebouts helm. Van de vorige eigenaar weten we dat die van een Noors bergingsbedrijf komt. En dat is allemaal wel te traceren.
Ja.
Dus dat, wij zeggen altijd, want we worden regelmatig ook benaderd met de vraag van, goh, ik heb ergens iets moois gezien. Zou het wat zijn? En dat is ook wel heel verstandig om te doen, om inderdaad ook te vragen aan mensen die er iets meer verstand van hebben. En helaas, dit zijn inderdaad, je zei het terecht, van het zijn ook wel kostbare helmen. En zodra ergens geld mee kan worden verdiend en je kan een fake maken, dan gebeurt dat.
Alles,
en dat is hetzelfde ook met messen. Er zijn ook hele goedkope messen die bijna niet van echt te onderscheiden zijn, behalve als ze een paar jaar meegaan, want dan vallen ze uit elkaar. Dus het is ook wel heel moeilijk.
Het is effectief, zoals Kees zegt, met oldtimers, het is een perfecte vergelijking. Hè? Dus als je daar zelf niet echt in thuis bent, dan is het altijd nuttig en handig om eventjes te gaan informeren bij iemand die er wel alle kennis rond heeft om te kunnen kijken van, is dit een kat in de zak, zoals ze zeggen in België. Ik weet niet of ze dat in Nederland ook zeggen, maar wij noemen dat dan een kat in de zak kopen. Iets kopen dat niet waard is wat je ervoor betaald hebt. Mooi, hè? Je zegt, er zijn inderdaad verschillende fabrikanten, vooral in de UK, denk ik dat eigenlijk vooral de fabrikanten zitten, of is dat een verkeerd beeld dat ik ervan heb?
Ik denk dat de meest bekende is de Sieber-Gorman, die bij Kees staat. Dat is wel een hele bekende helm. Die is ook wel overal ter wereld is die ook wel, ook wel gebruikt. De Dreger, eigenlijk zou je zeggen dat bijna ieder groot land ook wel zijn eigen duikhelm had. Want Frankrijk heeft ook weer zijn eigen duikhelmen, zijn eigen duikmerken. Zelfs Spanje heeft ook twee verschillende type helmen. De Duitsers, dit is één, dat is dan Dreger, dat is dan de meest bekende. Maar er zijn iets van 5 of 6 fabrikanten ook wel bekend. Maar die zijn wat kleiner qua aantal. En zo heb je in Amerika heb je bijvoorbeeld de hele bekende Mark V Amerikaanse duikhelm. Is bekend ook van de film Man of Honor, hè? Dus van de marine die daar ook wordt gebruikt. Ja. Alleen zo heb je zeg maar dat er wel heel veel verschillende typen en soorten zijn.
Ja, want je ziet het hier ook uiteindelijk. Hè? Want als je die twee nog maar gaat vergelijken, die heeft ook nog een venstertje bovenaan bijvoorbeeld.
Ja.
Waarom specifiek daar wel en bij die niet bijvoorbeeld?
Ja, dat is een hele goede vraag. Als je met deze helm duikt, het meest prettige vind ik van deze helm, dat als je, want je gaat een beetje voorovergebogen zitten onder water. En om iedere keer zeg maar toch naar boven te kijken van, goh, hoe ver zit ik of waar is mijn lijn en zo. Dan moet je toch met je hele uitrusting gaan kantelen. En zo'n topvenster, dat zorgt ervoor dat je gewoon alleen maar eigenlijk even naar boven hoeft te kijken. Het zicht is dus in die andere helm is dus gewoon een stuk beperkter. Want je kan alleen maar links en rechts en voor je uitkijken.
Ja.
Dus daar zit inderdaad wel...
Geeft een stuk meer bewegingsvrijheid uiteindelijk op die manier, op een of andere manier.
Ja.
hoeveel bewegingsruimte echt letterlijk heb je met je hoofd in zo'n helm? Kan je echt gewoon zoals boven water links, rechts, boven, onder kijken?
Absoluut.
Je hebt er totaal geen last van op een of andere manier.
Nee, je kan je hoofd inderdaad gewoon draaien, zover dat je spieren het natuurlijk toelaten. En je kunt inderdaad ook gewoon je hoofd gewoon heen en weer schudden. Is ook wel nodig, want er zit een ontlastklep in de helm. Die zit aan de achterkant.
Klein, die zit ook bij elke helm.
Die zit bij elke helm, ja. Want je krijgt lucht van boven, vanaf de oppervlakte krijg je dat toegevoerd. Of met een pomp. Wij werken ook nog steeds met pompen. Oh ja, het kan ook met persluchtflessen. Maar goed, wij werken dan het meest met pompen, om het zo origineel mogelijk te houden. Als je niet afblaast, dan blaast dus in feite je hele pak op. En dan gooi je groter. En voordat je het weet, ga je een ongecontroleerde opstijging krijgen. Om dat te voorkomen kun je dus bij de ontlastklep. Die kun je vanaf de achter of vanaf buiten kun je die met je hand bedienen. Maar het meest makkelijk is dat je met je hoofd tegen een ontlastklep aan tikt.
Binnen zit dan een mechanisme.
Ja.
En daar kan je met je hoofd tegen tikken. Ja. En dan ga je eigenlijk.
En dan blaas je af. Ja.
Ah, ja.
Ja.
Ja, mooi. Ja, mooi. Jullie restaureren die helmen. Jullie vinden op een gegeven moment een prachtig exemplaar waar wat werk aan is. En zoals het inderdaad ook bij oldtimers vaak gaat, is het inderdaad best wat werk aan. Hoe begin je eraan eigenlijk?
Ja, ook dat is best lastig. Als je zo'n helm hebt, ik moet heel eerlijk zeggen, van het is wel die helmen die zijn echt wel gemaakt op een hele ambachtelijke manier. En die helmen, deze komt vanuit 1945, die van Helm van Kees.
Deze is uit 1942.
Uit 1942. En eigenlijk kan je zeggen van dat er. Als je ze bijna vind je ze wel in goede staat. Het enige wat dan zeg maar soms niet goed is, dat zijn zeg maar de leren pakkingen. Er zit in die ontlastklep zit een leren ringetje.
Dat is de ring tussen het schouderstuk en de helm.
De ontlastklep.
Ah,
net overal.
Ah, ja, okay, okay, okay.
En daar zit ook een veertje in. En het is natuurlijk wel van levensbelang. Ja. Nou, dat zijn dus de onderdelen die je dan echt ook wel moet gaan vervangen. Meestal zijn de ruitjes, de vensters zijn ook meestal wel onaangetast. Maar soms vind je inderdaad gewoon helmen, die hebben nogal wat meegemaakt, zeg maar.
Ja.
En dan moet je dus inderdaad gewoon vensters gaan vervangen of onderdelen gaan vervangen. En ook dat is een zaak van dat je op de verzamelaarsmarkt soms mazzeltjes hebt. Want wat deden commerciële duikbedrijven, net zoals bedrijven nu ook. Je hebt niet alleen een helm, maar je hebt dan ook heel veel reservemateriaal heb je dan ingekocht. En dat heb je dan in je voorraad liggen. Die voorraden die komen heel af en toe komen ze misschien nog wel eens een keer op de markt. We hebben een aantal jaren geleden, over 15 jaar geleden, is er ineens via een handelaar in militaire apparatuur, kwamen er van die reservesetjes voor deze Dreger-helm kwamen op de markt. En die beste man die wist niet wat dat was. Die zei, ja, dat zijn wat losse dingetjes. Maar dat zit nog in het originele hoesje. En daar zitten de ringetjes in, daar zitten de veertjes in. Daar zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt om zo'n helm. Dus soms moet je ook heel veel geluk hebben.
Ja, klopt inderdaad. Ja.
Maar we hebben inmiddels ook in onze groep hebben ook mensen die zelf ook onderdelen kunnen maken.
Die dat effectief thuis een soort van machine hebben staan om zelf onderdeeltjes te kunnen fabriceren en die nodig zijn op maat te maken en dergelijke. Ook belangrijk denk ik, hè, want er zijn uiteraard op een gegeven moment ook wel dingen niet meer verkrijgbaar, ga ik vanuit.
Ja, dat klopt. Bij onze groep horen mensen die zelf een machinefabriek hebben. Mm-hmm. Dus die op machinaal gebied met metaal eigenlijk heel veel materialen kunnen maken. Tot iemand die eenzelfde achtergrond heeft en dat als het ware gewoon thuis in een werkplaats doet. Dus we zijn wel afhankelijk van elkaar om goed te communiceren van wat hebben we, wat moet er gedaan worden en wie kan dat doen.
Ja.
En een heel leuk voorbeeld, Glenn, dat is dat we sinds 2 jaar ook een wintermeeting hebben. Dan komen we bij een van onze leden bij elkaar. En de laatste wintermeeting hebben we ook specifiek gefocust op het restaureren zeg maar, van de Siebe Gorman-helm. Waarbij we ook hebben laten zien dat we de zijvensters. Hier,
dat is die helm specifiek.
Ja, deze helm. En aan de zijkant zie je dat zijvenster met dat traliewerk ervoor. En die hebben we dan bijvoorbeeld ook losgehaald. En dat demonstreren we daar. En dan laten we ook zien van, deze materialen hebben we nodig om het venster ook weer ja. Ja, waterdichte truck te plaatsen.
Dat is eigenlijk wel een soort van workshop dat jullie voor jullie leden organiseren.
Klopt.
Om ja, eigenlijk mensen bij te leren hoe dat ze die dingen zelf kunnen gaan restaureren eigenlijk, daar komen we op neer.
Ja, klopt. Ja. Ja.
En dan kan je dus weer uit de hele oude literatuur die er is over het oude helmduiken, kan je dus bijvoorbeeld ook de samenstelling van, er zit een soort van waterdichte pasta om die vensters goed te doen toen afsluiten. Uh-huh. Om zeg maar die samenstelling van die pastas nog te maken. Dus dat is dus, altijd...
Dus zo ver gaan jullie dan om te kijken van hoe is die pasta samengesteld en hoe kunnen we dat... Ja. En eigenlijk ook best wel logisch, want je probeert het allemaal... En dat is jullie betrachting, jullie missie ook, om alles zo historisch correct en zo juist mogelijk te kunnen reconstrueren eigenlijk. Hè.
Ja, en ik denk dat die pastas uit 1930, dat die niet meer door de milieueisen van nu komen.
Nee.
Maar soms moet je concessies doen in het historische besef.
Nee, absoluut. Exact. Ik zei het er net ook, we hebben hier een aantal prachtexemplaren voor ons staan. We zien toch wel een aantal vaste onderdelen bij elke helm terugkomen. Kees bijvoorbeeld, kan jij eens uitleggen hoe dat zo'n helm eigenlijk juist werkt? Hè? Want uiteindelijk is dat best wel een mooi staaltje technisch vernuft dat daar ontwikkeld is op een gegeven moment. Hè?
Ja, dat klopt, Glenn. Je moet niet vergeten dat zo'n duikhelm is eigenlijk alleen maar een stukje gereedschap. Want we hadden iets nodig om onder water ons werk te kunnen doen. Het zij een bergen, het zij onder water lassen of branden. Dus er is gekeken naar hoe kan er zeg maar, een systeem ontworpen worden om iemand zo veilig mogelijk te laten werken. Dat is dus in eerste instantie een duikhelm geworden die vlak bij jou staat. Gewoon een mini duikersklok als het ware die mensen op het hoofd zetten. Daarmee konden ze wel rechtop blijven staan, maar niet echt heel goed werken. Vervolgens, en dan praat je over ongeveer de jaren 1830, is ook het rubber uitgevonden. Toen waren de fabrikanten ook in staat om een pak te maken. En als je kijkt naar die helm die bij jou staat, dan heeft hij de kop en dan de onderkant.
Ja,
en dan
noemen we
dan
in geheel allemaal.
Het korselet. Mm-hmm. En die helmen hebben ze als het ware doormidden gesneden.
Ja.
En vervolgens hebben ze daar een pak voor gemaakt.
Ja.
En dat zie je bij de Duitse duikhelmen, waarbij het pak zeg maar tussen het korselet en de kop komt.
Ja.
En een ander systeem is dat ze het pak aan de onderkant van het korselet maken. Dus dan heb je ook een helm die bestaat uit twee gedeeltes. De bovenkant is de kop. Er zit een pakkingring om daar het korselet aan vast te maken. Mm-hmm. En dan is het korselet, waar aan de onderkant het pak vastgemaakt wordt, het koppelstuk tussen het pak en de helm.
Want hier zie je heel duidelijk dat de helm en het korset of het schouderstuk aan elkaar gezet wordt met bouten. Bij de die zien we dat niet.
Nee, dat klopt. Bij de Duitse systemen, dan noemen we een driebouts duikhelm. En bij de driebouts duikhelmen heeft het bijbehorende duikpak een vrij kleine kraag met daarop drie flenzen als het ware. En die flenzen worden... het korselet wordt over de flenzen heen geplaatst. Die flenzen die worden dan vervolgens over die drie bouten heen getrokken.
Aha, okay.
En door daar de helm op te zetten, krijg je een goede waterdichte afsluiting. Want het pak wordt dan samengeklemd tussen de
schouderstuk. Samen met de pakking eigenlijk?
Nee, zonder pakking.
Ah, zonder pakking.
Dat gebruiken we...
Ik snap hem. Ja, okay. En daar is het eigenlijk op een heel andere manier dan geconcipieerd.
Ja, dat klopt. Bij de Siebe-Gorman duikhelmen... is de basisuitvoering, zeg maar, dat het korselet aan de onderkant een aantal bouten heeft. Mm-hmm. Daar wordt de rubberen kraag overheen getrokken van het pak. En om dat waterdicht af te sluiten, zijn er strippen aangebracht, die dan ook weer aangedraaid worden.
Ja, mooi.
En dan zie je gelijk ook het verschil tussen deze twee helmen. Want omdat deze eigenlijk alleen maar, kun je als duiker door dat hele nauwe gat, zeg maar, dat is een hele stevige... rubberen kraag is dat. Daar duiken we ook mee met dat soort van pakken. Maar daar weten we in ieder geval vanuit de oude handleidingen hoe je daarin moet. En dan moet je echt met vier man of soms met vijf man moet je echt die kraag goed vastpakken. En dan de ellebogen tegen elkaar. En dan eentje telt dan af. En dan is met z'n alle kracht die je hebt goed inzetten om die kraag zo wijd mogelijk te krijgen. Dan kan die duiker er zo inschieten. Terwijl de Engelse variant, omdat die juist een veel bredere opening heeft waar je als duiker doorheen kan, is het veel comfortabeler om daar gewoon in te gaan als duiker. Dus dat is ook weer het verschil tussen deze duikuitrustingen.
Ja. Je zegt van, we hebben een handleiding. Ik zie hier een heel mooi boek staan. Dat is eigenlijk volledig de beschrijving hoe dat er met die helmen moet gedoken worden.
Ja, dit is een van de bekendere boeken. Deze komt uit 1935. Is van de firma Sieben & Gorman. Vroeger, dat was heel luxe. Als je een hele duikuitrusting kocht, dan kreeg je er dan gratis bij. Daar zit ook de hele beschrijving van de hele uitrusting in. Maar er zit ook een hele beschrijving in van hoe je als duiker met je uitrusting onder water je moet gedragen. Maar er zit ook heel veel informatie in van hoe je dus, waar we het net over hadden, hoe je dus ook je materialen moet conserveren, hoe je het moet onderhouden enzovoort. Ja, ja. En soms staan er hele verrassende, als ik een heel klein zijstapje mag maken, er zit soms ook hele verrassende informatie in. Want ik heb ze hier meegenomen. Misschien is dit wel een bekend iets. Het is het duikersmutsje, rode duikersmutsje. Ja. Waar ken jij die van, Glenn?
Cousteau.
Cousteau is inderdaad. En waarom had hij nou een rood duikersmutsje op? Om te laten zien dat hij dus gewoon duiker was. Ja. Hè? Dat is heel symbolisch. Maar waar komt het nou eigenlijk vandaan? Het komt dus vandaan, dat weten we dus door deze uitgave. Nee. Want daar is in besproken niet alleen dat je als duiker moest je goed stevig wollen ondergoed hebben. Want anders dan koelde je snel af. Maar daar staat ook het rode duikersmutsje in beschreven. En het grappige is dat als je ook dat stukje tekst leest, dan zie je dus ook waar dat voor was. Want als duiker moest je soms, nadat je heel lang onder water was geweest, moest je ook je veiligheidsstops maken. En dat staat letterlijk in dat boek. Dat je dan ook een mutsje nodig had. Want je moest dan soms ook je hoofd tegen de binnenkant van de helm kunnen leggen. Maar die was dan koud, die was dan nat. En om dan niet een onderkoeling te krijgen, dan was dat mutsje wel heel erg nuttig. En het grappige is, want dan gaan we het nu hebben over de rol van zo'n Historical Diving Society. Want in Engeland is men dat verhaal van dat mutsje, ja, waar kun je je mee bezighouden, is men dat gaan uitdiepen. En een van de mensen die onderzoek heeft gedaan naar de allereerste duikhelmen, dat waren de gebroeders Dean. Die waren in 1800, moet ik even uit mijn hoofd zeggen, 30 ongeveer. Hebben zij zeg maar de allereerste duikhelmen bedacht. En die woonden ook in een plaatsje Whitstable in Engeland. Daar ben ik een aantal jaren geleden geweest. En daar is ook een heel mooi boekje. Dan kan je zeg maar de hele geschiedenis van de familie Dean kan je dan daarin teruglezen. Zij zijn begonnen met de duikhelmen. Ook de systemen die later door Sieb Gorman zijn overgekocht van de Dean broeders. En de gebroeders Dean, die zijn begonnen met een rood duikersmutsje. Maar een van de mensen van de HDS Engeland, John Bevan, die heeft kunnen terughalen van waarom nou een rood duikersmutsje? Nou, even terug naar het plaatsje Whitstable in Engeland. Dat is een heel bekend plaatsje van de oesterkwekers. En de gebroeders Dean, die zagen iedere dag allerlei bootjes met oesterkwekers terug. En die hadden allemaal een rood mutsje op. En hij, de gebroeders Dean, hebben bedacht van, hey, dat mutsje is wel heel erg handig voor onze duikers. Dus zo kan je. Het lijkt heel erg iets wat belangrijk is, maar er is een hele historie achter.
Absoluut.
En iedereen associeert dus in feite nog steeds sindsdien eigenlijk een rood mutsje met duikers.
Ja, en vooral dan mede door Cousteau, omdat hij dat uiteraard ook heeft uitgedragen op die momenten.
Ja, en het grappige is, ik heb een heel oud boekje ook meegenomen van Cousteau. En dan zie je dus inderdaad zijn bemanningsleden, die zie je dan in de Middellandse Zee. En dan is het waarschijnlijk een graad of 35, maar dan staan ze wel allemaal in zwembroek. Maar wel
allemaal
met een
mutsje.
Wel allemaal met een mutsje op. Ja.
We zien veel te weinig rode mutsjes op de dijk in Zeeland. Ik vind een warme oproep aan iedereen die luistert en kijkt van allemaal een rood mutsje. En laat ons die mooie traditie gewoon terug oppakken. Ja. Allemaal met een rood mutsje.
Ja. Je zou je natuurlijk kunnen afvragen van waarom zie je dan op onze foto's geen rode duikersmutsjes? Nou, dat is omdat ook in dat boek staat ook een gevaar van de rode duikersmutsjes. Want als je hem niet goed op je hoofd hebt, dan kan die zomaar in je ontlastklep komen vast te zitten. En dan heb je een probleem. Ja. Dus vanuit veiligheidsoverwegingen gaan wij er niet mee duiken.
Nee, klopt. Ja, toch raar hè, dat aan de ene kant dat ze zeggen van je moet dat doen, want hè, maar aan de andere kant is er toch wel best een enorm gevaar aan verbonden. Dus ik zou denken van, ze zouden daar dan toch op een of andere manier sneller gezegd, we gaan dat niet doen. We gaan een andere oplossing zoeken daarvoor. Maar... Ja,
ze hadden een oplossing in die tijd. En dat staat ook in het boek beschreven. Dus wat dat betreft is het ook wel leuk om dat terug te zoeken. En dat is namelijk dat je dan aan je mutsje twee van die touwtjes. En dat je dan. Maar dat gaat niet goed met stoere mannen.
Dus... Nee, klopt. Ja, inderdaad. Ja, het blijft inderdaad ook geassocieerd met. Ja, een beetje stoere duikers en stoere zeebonken, om het zo te zeggen, denk ik, op een of andere manier. Ja.
Nee. Ik moet wel zeggen, mijn vrouw Sandra, die was een van de, volgens mij, de kleinste en de eerste die bij Kees ook in een helm heeft gedoken. Zij heeft overigens ook bij Kees de specialty gedaan. Kees leidt ook een paddy specialty. Dat is een aantal duiken met veel theorie, maar ook veel praktijk. En mijn vrouw heeft dat ook gehaald. En daar hebben we toen wel een Tour de Force moeten doen om haar in zo'n heel groot pak te krijgen. En ze heeft er toch een aantal keren mee gedoken. Dus het is ook voor dames, is het ook.
Ja. Want we zien hier, we hebben ondertussen wel wat foto's zien voorbij komen. Misschien kunnen we daar ook eens naar gaan kijken. Hè. Jullie organiseren, zoals we hier op de foto kunnen zien, op geregelde momenten een... Ja, een soort van demonstratiedag dat mensen eens kunnen komen proberen. Heb ik het goed begrepen zo?
Deze foto die is echt specifiek van een duikweekend wat we organiseren. Dat doen we al sinds de oprichting. Mm-hmm. En het leuke van deze foto is dat we een aantal Engelse deelnemers zien. Iemand uit Wales. Er is ook een klein groepje Belgische deelnemers. En voor de rest... Een aantal Nederlandse deelnemers. En dan komen we inderdaad samen. Maar dat is echt een beperkt groepje voor mensen die echt goed verbonden zijn met de duikhelmen en de helmduikgeschiedenis. De mensen nemen dan ook hun eigen uitrusting mee. En het leuke ervan is dat mensen die dus echt interesse hebben om zich meer te bekwamen in de duikhelm en die niet over een complete uitrusting beslissen of beschikken, dat die... bijvoorbeeld hun eigen materialen voor zover ze die hebben mee kunnen nemen. En dat we daar kunnen kijken van hoe kan iemand dan...
Aanvullen met materiaal. Ja.
Net zoals ik vroeger gedaan heb, ik bracht de eigen helm mee en dat werd compleet gemaakt. Ja, en dan kan je toch iemand gewoon de dag van zijn leven bezorgen.
Absoluut.
Op een hele leuke manier.
Ja, zeker en vast. Het is misschien ook een goede moment om eens te kijken van zo'n complete uitrusting, wat dat eigenlijk haast allemaal inhoudt. Hè? Want we kennen de helm, die hebben we al besproken. Maar het is niet alleen de helm natuurlijk. Hè?
Nee, dat klopt. Zo'n helmuitrusting, die overigens bijna 80 kilo weegt, en die bestaat uit een pak. Mm-hmm. Dan hebben we aan de bovenkant natuurlijk de duikhelm.
Wat weegt de helm op zich al? Want dat denk je dat het grootste deel gaat zijn natuurlijk. Hè?
Is een beetje afhankelijk ook van merk en type, maar ga er maar vanuit van tussen de 20 en 25 kilo.
Ja. Ja.
En de duikhelm die wordt dus vastgemaakt aan het pak. Dan zijn er de duikschoenen, die wegen ongeveer 8 kilo per stuk. Daar zit wel wat verschil in, want de foto links, daar hebben we de gietijzeren schoenen. De Siebe Gorman, die heeft de schoenen met de lode zool en de koperen neus. Ja. En de rest helemaal van leer. Dan hebben we nog de duikgewichten. Een duikgewicht voor en een duikgewicht achter. Die in de volledige toestand, de originele vorm, 16 kilo per stuk wegen. Nou, die worden door een riem aan elkaar gemaakt. Dus de gewichten die hangen...
Op de schouders?
Aan
de schouders, op de borst en op de rug.
Dat klopt. En dan hebben we een kruisriem die van achteren tussen de benen doorgaat. En dan aan het voorste gewichtje vastgemaakt wordt. En dan hebben we nog de duikriem met het duikmes.
Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je toch iemand moet zijn die een bepaald gestel heeft. Hè, want
dat klopt.
Het komt allemaal op de schouders uiteindelijk ook. Hè. De helm wordt door de schouders gedragen. Dat lood hangt aan de schouders.
Ja, 2 keer 16 kilo, plus dan zeg maar die 20 kilo nog van de helm. Ja,
tel dus... maar op, hè. Dat is best wel wat gewicht dat je eigenlijk op je schouders... En de nek wordt op zich niet belast dan. Het is echt enkel de schouders.
Nee. Dat klopt. Bij het aankleden wel natuurlijk, hè, want dan is het zwaar. Het gewicht rust echt op de schouders. Om het iets makkelijker te maken, hadden de duikers een ring van paardenhaar in stof, die ze dan over de schouder of op de schouder legden. En daar kwam dan de duikhelm op. Dus boven water hebben we echt te maken met het originele gewicht. Maar het leuke eigenlijk van het helmduiken is dat als de duiker eenmaal onder water is, dan heb je lucht in het duikpak. En lucht onder water geeft een opwaarts vermogen. Mm-hmm. En het opwaarts vermogen is er weer afhankelijk van hoeveel lucht dat je dus in het duikpak hebt. En je kan in het duikpak zoveel lucht laten dat de duikhelm plus die gewichtjes, zeg maar een goede 50 kilo, dat die ietsjes
zweven eigenlijk.
Opgelicht worden. Ja. Heel klein beetje. Ja. Het mag niet te veel zijn. En daarom hebben we ook die kruisriem om die tussen de benen de gewichten aan elkaar verbindt. Ja. Want als die duikhelm heel ver omhoog zou gaan, dan zouden we met ons hoofd niet meer bij de afblaasknop.
Nee, klopt. Dus als je tussen de benen voelt beginnen spannen, dan weet je, het is net iets te veel aan het worden.
Ja, je moet afblazen. Ja.
Dat is altijd een leuk moment met aankleden ook.
Kan ik me iets bij voorstellen. Ja, absoluut.
Het probleem met die duikpak is overigens wel, want je ziet aan de linkerkant, het oranje pak, dat is nog een origineel Dräger pak. Het probleem van die pakken is dat je, hier kunnen we nog wel mee duiken, omdat die nog heel goed is. Maar die beginnen toch wel heel erg te vergaan. Dat is echt gewoon linnen op rubber en dan weer linnen. Met name die rubberen laag, die wordt op een gegeven moment bros. En dan krijg je lekkages. Het pak aan de rechterkant wat je ziet is eigenlijk een opvolging daarvan. Wij hebben contact met iemand die zelf een bedrijf heeft om voor sportduikers droogpakken te maken. En herstelwerkzaamheden voor gewone duikpakken. Die zit in Maasbracht en die heeft met ons meegedacht. Want hij houdt ook heel erg van helmduiken. Vindt het ook fantastisch, ook wat wij aan het doen zijn. Dus wat hij doet is, in originele pakken wilt hij een rit zetten. Zodat we wat makkelijker erin kunnen. Ja. Ja. Maar hij is ook met ons mee aan het denken geweest. En nu zie je aan de rechterkant een Kevlar pak. Waar zeg maar een originele kraag van de Cyber Gorman op zit. Mm-hmm. Dus daar kunnen wij de komende jaren kunnen we daar echt wel flink mee vooruit. Want dat is eigenlijk een van de zwakkere punten van zo'n hele duikuitrusting. Om daarmee te kunnen blijven duiken.
Ja. Ja, en die originele die zijn echt niet meer te repareren. Dat is, eens dat er een bepaald proces in het verduren is begonnen, is het echt spijtig genoeg aan de verhaal ervan. Ja, ja. Maar wel bijhouden als reliquie, zal ik maar zeggen.
Ja, absoluut. Ja, voor display zeggen we dan altijd. Hè? Ja, voor de tentoonstelling zijn ze mooi. Maar,
ze gaan op een gegeven moment uitdrogen, want er zit een heel dun laagje rubber tussen de stof.
Ja.
En dat gaat uitdrogen, het wordt hard. En als je het dan buigt, dan heb je kans dat er scheurtjes in komen. Ja, op een gegeven moment wordt het pak helemaal poreus.
Ja.
Het grappige is, op het filmpje zien we dus nu een ander duikpak. En dat is een gloednieuw duikpak en dat wordt in China gemaakt. Chinezen die hebben nog steeds dat ze helmen fabriceren. Maar ook de complete originele uitrustingstukken.
Is echt?
En deze die bleek dus gewoon ontzettend goed te kunnen passen op deze Engelse helm. En in het begin was het heel goedkoop om ze vanuit China over te laten komen. Tot de Chinezen in de gaten kregen van, hey, er zit belangstelling voor onze duikpakken. En toen zwieren ineens de prijzen omhoog. Zoals het al gaat in de markt. Hè.
Ja. Dat is effectief ook die helm, hè, dat we daar nu zien. Hè,
absoluut.
Dat type, hè?
Ja. En daarachter zie je inderdaad ook werkend een originele duikpomp.
Ah ja.
Dus, en dit is dus wat je doet als duiker. Je wandelt gewoon. Je loopt ook op de bodem. Hè?
Ja.
Dus alleen om vooruit te komen moet je eigenlijk in een hoek van bijna 45 graden zou ik zeggen, om echt ook tegen het water in te wandelen. Het is echt ook wel een hele kunst om te blijven staan. En je moet inderdaad ook heel goed kunnen trimmen. Dus het is wel, je moet echt wel even goed weten wat je doet. Zeg maar. Het is ook teamsport, hè? Want je ziet ook aan de mensen aan de pomp, je ziet mensen aan de communicatie en de man aan de lijn en de luchtslang is ook heel belangrijk. Mm-hmm. Mocht er iets zijn, dan kan je, stel de communicatie valt uit. Kun je ook middels lijnsignalen kun je inderdaad ook gewoon waarschuwen van hey, haal me binnen.
Ja. Je zegt communicatie, dan bedoel je vooral lijncommunicatie, maar er is niks ingebouwd of toch wel?
Ja, toch. Allebei deze twee helmen, trouwens ook die van Kees. En dit is trouwens het ontwerp van Kees, hè, die shallow water helm. Die heeft hij gemaakt en maakt hij nog steeds?
Nog steeds.
Zijn ook te bestellen nog. Maar deze hebben allebei een gewone telefoon. Dus ook een speakerset. En dan praat je dus gewoon met iemand op de kant. Dus je hebt eigenlijk twee lijnen. Je hebt een luchtslang en je hebt een communicatielijn. Dus je zit eigenlijk aan twee lijnen zit je vast. Uh-huh. Ja.
All right.
Ja. Het is eigenlijk heel erg belangrijk, Klenok, hè, dat we goed weten wat er onder water gebeurt.
Uh-huh.
En door middel van die communicatie horen we, omdat het een open verbinding is van de duiker naar de kant, horen we goed wat er gebeurt. We horen hoe dat hij ademt. We horen of dat hij relaxed is of juist gestrest is.
Mm-hmm.
Dus op deze manier kunnen we ook vragen beantwoorden Aanwijzingen geven. Maar stel dat er nou iemand geen duikt met een helm, maar geen communicatie is, dan gaan we over tot lijnsignalen.
Ja.
En dan spreken we ook een bepaald lijnsignaal af in geval van nood.
Dat we dan ook weten van, er is
iets aan de hand. En we breken de duik af en we halen de duiker zo snel mogelijk naar boven.
Ja. Want we zagen net op het filmpje iemand gewoon echt gewoon bijna heel relaxed het water in wandelen. Van zodra dat je een bepaalde, je voelt het gaat dieper en dieper het water in, wat gebeurt er dan? Het pak gaat beginnen squeezen uiteraard. Is het zoals bij een droogpak dat je dan zelf lucht moet kunnen toevoegen en dat is dan ook op een of andere manier dat je dat kan doen? Of werkt dat juist?
Nou, wat we eigenlijk op het filmpje zagen ook, hè, is dat de duiker inderdaad het water in loopt. En op het moment dat de duikhelm gesloten wordt, wordt ook gestart met pompen.
Ja.
Dus de duiker die krijgt dan op dat moment al meteen lucht. Als de duiker het water inloopt, dan zal de lucht die in zijn pak zit, zeg maar, meteen ook door het maat, door de waterdruk, omhoog geduwd worden. Maar dan heb je weer net ietsjes te veel lucht. Dus dan ga je afblazen om weer te veel aan lucht, om dat weer uit de duikhelm te lozen. En als je dan verder gaat, kom je dan echt ook onder water. En dan kan je als het ware een beetje spelen ook met aanwijzingen van, ik heb iets meer lucht nodig. Of jullie kunnen iets langzamer draaien. Het tempo is goed en ik ga regelmatig een keertje met mijn hoofd afblazen om te zorgen dat ik niet te veel lucht in mijn pak krijg.
Ja.
En nogmaals, het is echt een uitrusting die ontworpen is om te werken onder water. En wat wij eigenlijk doen is min of meer een beetje recreatief daarmee duiken. Maar het allerbelangrijkste is wel de veiligheid.
Wel een leuke foto, want ik zit er even naar te kijken. Dit is eigenlijk wel heel bijzonder, want je ziet een 3 duikhelmen op een rij. Dit is overigens genomen in Maassluis. We zijn ook één keer per jaar te gast bij de Bruinvis. Dat is een oud duik- en bergingsbedrijf van schip van Smittak. Je ziet Kees in de Cibergormen helm, maar met een nieuw pak. Hè? Dat is een vikingpak. Dat is dus gemodificeerd tot aan een helmduikpak. Je ziet mij aan de vanaf hier gezien aan de andere kant staan in het oranje pak. Dat is een origineel canvaspak. Dat is een Dräger duikhelm. Maar Dräger maakte als opvolger daarvan de helm die in het midden staat. En dat is eigenlijk dat is op een gegeven moment de jaren 60, jaren 70 kwam men erachter van het is wel hele heisa met die hele zware uitrusting. Dus het moet allemaal lichter kunnen. En dit is een kunststofhelm. Dat is een Dräger. Maar die daar duiken we dus ook nog mee. Ah, dus we zijn dus niet alleen maar van de hele oude koperen helmen, maar ook van dit soort materiaal.
Ja, en je ziet inderdaad dat ze effectief ook het raampje bovenaan zijn blijven gebruiken. Dus ze hebben inderdaad gewoon een moderne versie gemaakt van hun historische of hun allereerste modellen eigenlijk.
Ja,
ja heel mooi. Ja. Hoe diep gingen eigenlijk die duikers om werkzaamheden te doen met zo'n uitrusting? Of al, wat is de maximum diepte dat zoiets kan dan?
De diepte bij duiken is eigenlijk ook gerelateerd aan het ademgas wat men gebruikt.
Ja.
Bij het persluchtduiken is het gewoon lucht in een duikfles vanuit een compressor. Dus wij duiken eigenlijk met dezelfde lucht als ook sportduikers gebruiken.
Ja.
En op 70 meter wordt ons ademmengsel giftig.
Ja.
Als we dieper willen duiken, zullen we een ander mengsel moeten gebruiken. Ja. Maar wij blijven natuurlijk ver weg van die 70 meter. Want het heeft geen enkel nut om zo diep te gaan. Wat wij eigenlijk gewoon doen is voornamelijk letten op de veiligheid. Maar ook of dat de duiker voldoende lucht krijgt,
ja of nee. Ja, ja.
Want gerelateerd aan het ademen, is het zo dat je ademt in een kleine gesloten ruimte. Dus je moet wel voldoende verversing hebben in de duikhelm.
Ja, ja.
Dus we geven lucht met de duikerspomp op een bepaald tempo. En als een duiker zegt van ja, ik vind dat ik net ietsjes te veel lucht krijg, dan moet die duiker zelf een keertje die extra lucht afblazen. Want als we minder lucht zouden geven, dan zou het kooldioxidegehalte in die duikhelm langzaam oplopen.
Ja, ja, ja.
En dat willen we gewoon voorkomen. Dus beter extra afblazen dan s'avonds met hoofdpijn naar huis gaan.
Ja.
Plus het was een hele heisa om duikers heel diep te krijgen. Want helmduikers werden ook gebruikt voor wrakduiken natuurlijk, om daar spullen uit te halen. Maar hoe dieper je gaat, hoe harder je ook moet pompen. En we hebben ook foto's van bijvoorbeeld de Duitse marine, die dan op een gegeven moment een duiker naar 60 meter laten. Maar dan konden ze met één pomp konden ze het niet af. En dan schakelden ze soms 2 of 3 pompen aan elkaar. En dan zie je echt mannen die dan echt gewoon met 4 man tegelijk staan te pompen. Ja, dus hoe dieper je gaat, hoe harder je ook gewoon voor de luchttoevoer moet zorgen.
Ja. Ja, hier op de foto zien we dat er ook duidelijk wel belangstelling van de media is. Wat zien we hier juist, wat er aan de hand is?
Dat klopt. Deze foto die is al wat ouder. Maar vroeger hadden we in Nederland het programma Jules Unlimited.
Ja, klopt. Ja.
En dit is de presentator van Jules Unlimited. En die hebben we toen een keertje laten duiken met... ook met de Cyber Gorman Duikhelm, die ook hier aanwezig is.
Ja.
Hartstikke leuk, hè, die mediamomenten. En in de loop der jaren hebben we bijvoorbeeld ook meegewerkt aan de film Pietje Bel.
Mm-hmm.
We hebben meegewerkt aan uitzendingen van Omroep Brabant, van de KRO. Langzaamaan wordt onze naam wel wat bekender, zeg maar. Ja. En uiteraard willen we ook heel graag meewerken samen met de media om te kijken of dat we gewoon iets leuks op beeld kunnen krijgen.
Geeft jullie een mooi platform om te laten zien met waar jullie bezig zijn uiteindelijk. Hè? Ja.
Ja, een heel leuk voorbeeld daarvan is ook Vlaanderen Vakantieland.
Ah, ja.
Daar zijn we onlangs voor bij Todi geweest. En er zijn opnames geweest juist voor Vlaanderen Vakantieland. Waarbij een hele bekende acteur uit België.
Ja.
Samen met een presentatrice.
We hebben de foto ook in de presentatie zitten, maar ik kon de namen er niet op plakken, maar we gaan het eens uitzoeken.
Ik denk dat de kijkers, als ze dadelijk de beelden zien, dat ze op beslist wel zeggen van, die ken ik wel.
Ja. Ik wil nog eventjes teruggaan op hetgeen wat we daarnet zeiden over het aanleveren van beademing en lucht. Je hebt daar verschillende systemen in. We hebben al gezegd het pompen, zou ik maar zeggen. Zijn er nog andere systemen die jullie gebruiken?
Ja, het zogenaamde rebreather systeem. Zit ook, denk ik, nog wel een foto van.
Ja, ik denk
van.
Het wel.
Ja, ja.
Voilà.
Dat is deze. Ja. Dus dat is gewoon, dan krijg je geen lucht van de kant. Dus het hoeft ook niet gepompt te worden. Wat dit systeem doet, is je uitademlucht zuiveren. Door het systeem, zeg maar, op de achter, je backpack, zeg maar. En dan ben je dus vrij autonoom. Dus dat is eigenlijk wel een hele makkelijke manier van duiken. Het duikt ook heel licht, maar het is ook wel... Ja, het is weer een hele speciale techniek. En dit is een hele originele set nog.
Dit is eigenlijk een historische rebreather.
Ja, het is een rebreather, ja. Zeker. Ja.
Knap. Ja, mooi.
Uiteraard moeten die flessen en zo goedgekeurd worden. Daar hebben we ook een. Ook zit er in onze groep zitten ook mensen die dat kunnen doen, die zelf ook een bedrijf hebben om allerlei duikmateriaal te servicen en zo. Dus voordat we het water ingaan, is het echt allemaal goed. Goed in orde.
In orde. Ja. Dat zijn dingen die we niet kunnen. Kunnen geen risico's nemen, ik zal het zo zeggen.
Nee, absoluut niet. Nee.
Wat ik mij ook nog afvroeg in de historische pakken. En ik vraag me gewoon af, de dag van vandaag hebben we allemaal op de droogpakken het kliksysteem voor de handschoenen. Hoe ging dat vroeger in zijn werk met die handschoenen?
Er zijn duikpakken, met name de Russische. Daar zit een handschoen aan vastgemaakt. Dus dan zit je gewoon sowieso...
Is één geheel met de pakken eigenlijk.
Ja, dus die zitten gewoon eraan vast, gewoon één verlengstuk, zeg maar. Wij duiken met de manchetten, dus de rubberen polsmanchetten, net als met de huidige... droogpakken ook. En daar zou je in principe gewoon de handschoen overheen kunnen trekken.
Ja. Ja. Okay.
Het Dreger-systeem heeft originele handschoenen, die dan ook weer een rubber manchet hebben. Dus die draag je dan over de manchet van je duikpak heen.
Oké, alright. Dat was een foto die ik in het lijstje foto's die jullie mij hadden doorgestuurd, toch wel heel bijzonder vond. En die heb ik er bewust ingestoken, omdat ik echt wel wilde weten wat dit was. Want dit is voor mij meer iets buitenaards of een discobol voor onder water. Ik weet het niet wat dat het juist was, dus vertel, ben benieuwd. We zien hier echt een duikhelm met eigenlijk over heel de helm, rondom allemaal kleine venstertjes.
Dat klopt, Glenn. Als je kijkt naar de duikpakken, hè, dan heb je, zeg maar, vroeger had je de echte duikhelmen waar een pak aan vast zat. Maar dan ervaar je, zeg maar, de waterdruk op het lichaam. Ja. Maar er waren ook atmosferische pakken. En die atmosferische pakken, die waren helemaal van metaal, met allerlei koppelingen, dat je toch met armen kon bewegen. En een van die merken is de Carmagnol. En de carmagnol was dus zo'n heel metalen pak. En daar zat aan de bovenkant ook een soort van duikhelm op, die inderdaad diezelfde vorm heeft. 20 glaasjes, waarvan je er eentje los kon draaien. Zo'n ring eromheen, ter bescherming van de glaasjes. En als het ware van bovenuit naar beneden die hanenkam zit. En de volgende vraag is dus van hoe kom je er dan bij om deze helm zo te maken? Uh-huh. Nou, een Franse verzamelaar die heeft mij benaderd en die heeft gezegd van ik heb een geweldig idee. Hè, want jij maakt een hele leuke duikhelm en ik zou die basis heel graag willen gebruiken om daar een carmagnolkop op te zetten. Dus ik ben naar Parijs geweest, samen met Vincent het museum bezocht, waar nog een originele carmagnol-uitrusting aanwezig was. Ja, stiekem foto's gemaakt. We konden er niet bij om dingetjes op te meten, nee. Want er was wel een streng uh-huh. toezicht. Uh-huh. Dus aan de hand van de foto's heb ik dan berekend van, wat zijn dan de afstanden en een systeem bedacht om dat toch gewoon goed en waterdicht allemaal te maken. En het leuke is dat toen de duikhelm klaar was, heb ik hem aan de onderkant nog voorzien van een tweede naamplaatje, zeg maar. De originele is Dutch Diving Helmets. En daaronder zit nog een beetje een banaanvorm. Ja, een plaatje met de jonge Rockpussy Submarine Engineers. Ja, dus het was echt een privé vraag van hem. En deze foto is genomen bij de aflevering in Saint-Gilles Croix de Vie in Frankrijk. En daar was een duikbeurs. En daar ben ik toen voor uitgenodigd om daar naartoe te gaan. En dat is ook het moment van overdracht geweest. En om te laten zien dat die werkte, kom ik net uit het water.
En wat gelopen. Is nu de functie van zulk soort helm? Dan kan je echt bijna 360 graden niet meer dan. Het is de bedoeling om eigenlijk een beetje beter zicht te hebben dan enkel maar de paar glaasjes dat je hebt in een gewone helm.
Dat klopt. Hè, want dit is het complete, hele zware metalen pak. En daar kan je maar één kant uit kijken. En je kan, ze hebben er toen voor gekozen om een aantal hele kleine glaasjes langs elkaar neer te zetten. Dat je met je hoofd wel kon draaien. En dan door die glaasjes kijken. Ja. In plaats van een heel groot venster. Ja. Dat zal waarschijnlijk wel een veiligheidsoverweging zijn geweest. Maar dit is natuurlijk in zo'n duikhelm gewoon veel, veel makkelijker.
Ja. Ja, het ziet er heel bijzonder uit. Ja,
als je een beetje gaat verdiepen in de duikhistorie, dan zie je eigenlijk dat vanaf, wat ik net zei, die gebroeders Dien, die kwamen met een basisidee van, dit is een helm en daar pomp je lucht in enzovoort. Mm-hmm. Maar je ziet wel in de loop der tientallen jaren dat er ook soms gewoon geëxperimenteerd werd. En deze zie je inderdaad in de oude duikboekjes, zie je hem ook wel steeds vaker, of zie je hem ook steeds terug als foto. Maar heeft het dus niet gehaald tot massaproductie. Maar het is wel geweldig dat hij natuurlijk op deze manier weer opnieuw voortleeft.
Kan voortbestaan. Ja. Hij blinkt ook enorm.
Ja, fantastisch. Ja.
Toen nog wel, hoor. Maar het is wel de bedoeling dat die helmen als het ware een soort van patina krijgen.
Ja, zoals we deze hier.
Dat is klopt. Trouwens wat je zegt, dat is altijd een dingetje met verzamelaars. Hè? Hele mooie duikhelm, dat heeft een heel mooi kleurtje, patina noemen we dat dan. Hè? Een hele mooie antieke kleur. En je hebt sommigen die zeggen van als ik hem onder de kast wil hebben, dan ga ik hem even helemaal mooi glimmend oppoetsen. Ja, dat is natuurlijk een doodzonde. Ja, dat moet je nooit doen. Want deze ademen historie. En die hebben gewoon 70 jaar erover gedaan om die hele mooie antieke kleur te krijgen. Nooit poetsen.
Dat is die foto dat we het er net over hadden. Voor Vlaanderen vakantieland. Hè?
Ja, dat klopt. Misschien is het wel leuk om iets te vertellen over Todi.
Ja, graag.
Want Todi ligt in Beringen. En Beringen, dat is een oud industrieel gebied met mijnen. De gebouwen die zijn in de loop der tijd in verval geraakt. Maar toch door donaties, zeg maar, is dat hele gebied weer omgetoverd tot een commercieel uitbaatgebied, zeg maar. Ja. De indikker die vroeger gebruikt werd, die hebben ze helemaal verbouwd tot duikcentrum. Mm-hmm. Waarbij het bad een doorsnede heeft van 30 meter. En het leuke van Todi is, en dat is ook het enige bad, zover als wij weten, in de wereld. Daar zwemmen duizenden tropische vissen rond. Het water is 25 graden. En zo gauw als je daar je hoofd onder water doet, dan word je helemaal omgeven door vissen, allerlei kleuren.
Ja, en het is echt een beleving, hè?
Ja, het is echt, echt prachtig.
En daar geven jullie ook helmduik-initiaties, had ik begrepen. Hè?
Dat klopt. Ja. Mensen kunnen dan naar de website van Todi en kunnen dan inschrijven. En we hebben in juli hebben we nog een datum en we hebben nog een datum in oktober.
Ja.
Dus mensen kunnen daarop inschrijven. En wat we doen is dat we altijd per tweetal gaan duiken. Net zoals daar op de foto te zien is. Want dan hebben mensen ook steun aan elkaar.
Ja.
Het is ook leuk om die ervaring
met z'n tweeën
te delen.
Nu ik deze foto zie, begin ik me ook af te vragen. Bij die rechtse persoon is het glaasje ook aangedampt. Is dat iets dat een gekend probleem is? En wat doe je er dan als je hebt dat het enige dat je hebt, dat glaasje om naar buiten te kijken. En hoe klopt dat en wat doe je eraan?
Met deze duikhelmen, zeg maar, met een gesloten pak, zeg maar.
Ja,
wat we doen, voordat het frontglas zeg maar erop wordt gedraaid, dan wordt hij altijd in een emmertje met een zeepsop oplossing gelegd. Mm-hmm. Dus er zit gewoon een zeepsop oplossing. Wat we ook doen, is de zijvenstertjes dan nog even insmeren met een zeepsop oplossing.
Eigenlijk hetzelfde als we met een duikbril ook
absoluut,
doen.
Absoluut, absoluut. Ja. Die Engelse duikhelm die heeft een zogenaamde spitcock, oftewel spuugkraantje. Die zou je onder water, openzetten. Kan je een beetje water, zeewater in je mond nemen, kraantje weer dicht doen. En dan kan je voorzichtig tegen het venster van binnen aan. Dat moet je niet te vaak doen, want loop je hele pak natuurlijk vol.
Ja.
Maar dat is
en
de
dat
manier.
Dat is nog goed mikken ook dan.
Dat is ook goed mikken. Ja. Dat is goed oefenen.
Grappig.
Ja.
Bij deze helm die je net ziet, is het overigens een beetje anders, maar wel hartstikke leuk. Want die vraag krijgen we natuurlijk wat moeten we doen als het glas aanslaat? En dan zeg ik meestal wel voor de grap van als je een lange tong hebt, dan kan je er precies bij. Ja. Maar dat is natuurlijk niet hygiënisch. Maar dit is een open duikhelm. Dus dat betekent dat er ook water tot op de schouderlijn in de helm staat als het ware. Maar omdat het water dus ook aan de onderkant van de kin staat, kan je de schouders wat omhoog lichten. Dan kan je een slok water pakken.
Ja.
En dat spuug je dan ook
hetzelfde
weer,
zoals in de helm.
Ja, spuug je dan weer tegen het glas aan.
Ja, ja. Ondertussen zijn we aan een volgende filmpje aan het kijken. Ook weer iemand die dat wordt klaargemaakt om te gaan ervaren hoe het is met een historische helm te gaan duiken.
Dit is de driebouwse helm die hiervoor staat, dezelfde.
Ja.
Nee, niet dezelfde, het is een andere. Maar
hetzelfde model.
Ja, hetzelfde model. Het is de Duitse uitrusting. Wat je ziet, veel publiek op de kade. Dit is tijdens de Furiade. Furiade is een maritiem evenement in Maassluis. Dat is ieder jaar in oktober, het eerste weekend van oktober. Daar ligt ook het schip De Bruinvis, waar ik het net over had. Mm-hmm. De Bruinvis is in 1938 gebouwd duik- en bergingsschip van toenmalige van Smit-Tak. Het grappige van Smit-Tak en de Bruinvis is dat een die heeft ook tientallen jaren dan dienst gedaan als duik- en bergingsschip met helmduikers. Is ook enige jaren geleden is dat door oud Smit-Tak medewerkers is dat ook gerestaureerd, dat schip. Dat is varende, dat werkt volledig. En ik denk ongeveer 10 jaar geleden werden wij benaderd. Want men had een heel mooi duik- en bergingsschip van Smit-Tak, wat bijna helemaal gerestaureerd was. Alleen men miste de helmduikers. Zijn ze bij ons uitgekomen. Ja. Of wij dan op de Furiade duikdemonstraties wilden gaan verzorgen. Nou, sindsdien hebben we een hele intensieve samenwerking met ze. Een hele leuke, goede samenwerking ook. Fantastisch om natuurlijk met helmduikers echt van het originele schip ook af te mogen duiken. Maar ons is het natuurlijk ook heel erg leuk en interessant. Omdat dat schip dat trekt ook gewoon de oude medewerkers aan. En onder de oude medewerkers zitten weer de oude helmduikers. Dus we hadden het al eventjes over. Wij halen onze kennis uit de oude duikmanuals. En wij hebben natuurlijk een bepaalde volgorde om die duiker aan te laten kleden. En het grappige is dat wij dan denken van nou, dan doen we het goed. Maar vervolgens staat er dan zo'n oud helmduiker naast je. Die zegt van ja, dat stond in de boekjes. Maar wij deden dat anders. Want als je dan op een dek stond en het schip, het was windkracht 4 en dat stond heen en weer te schudden. Ja. Dan hadden wij dus een hele andere manier. En daar leren wij dus ook heel veel van. Ja.
Dat blijkt maar weer is dat de theorie vaak net iets anders is dan in de praktijk. En dan zijn inderdaad de ervaringsdeskundigen welkom. Hè. Uiteraard ook wel een probleem voor jullie, want die oude helmduikers die gaan er ook stilletjes aan van tussenuit, spijtig genoeg. Dus het is effectief letterlijk nu de moment om alle info te gaan vergaren bij die mensen. Hè?
Ja, dus dat is ook eigenlijk wel iets wat we heel graag willen, hè? In contact komen. Die oproep doen we dan ook regelmatig. En bij dit soort bijeenkomsten is het ook wel heel leuk, want soms staat er in het publiek iemand en die zegt van ja, ik heb zoveel jaar ook geleden ook met zo'n helm gedoken. Ja. Daar willen we graag mee in contact komen en we willen ook zoveel mogelijk daarvan leren. En dit is inderdaad een andere manier om het water in te gaan via een laddertje. Altijd een uitdaging met 90 kilo op je... op je rug. Maar sluis, ook niet al te best zicht. Maar die, wel heel erg leuk om te doen.
Die blauwe elementen die hij voor en achteraan heeft, dat zijn die lode
gewichten
eigenlijk. Ja.
Ja. Het leuke is dat deze duiker, die nou zeg maar in het pak is naar beneden is gegaan, dat is ook een beroepsduiker. Maar dat is ook een jonge jongen. Die is lekker enthousiast en die vindt het helemaal geweldig om samen met ons mee te doen. Het is ook een bemanningslid van de Bruinvis. Dus ja, daarmee is eigenlijk heel mooi het verband gelegd.
Maar,
dat is in onze analyse van problemen waar we bijvoorbeeld in de toekomst tegenaan lopen. Ook wel rekening mee gehouden, want dat is wel een gevaar dat de kennis in de loop der jaren verloren gaat. Maar aan de andere kant de uitdaging is ook om juist de jeugd weer te betrekken bij het helmduiken, zodat we ook de gegevens
en
over
lukt dat een beetje om jonge mensen warm te maken voor het historisch duiken?
Nou, het is niet makkelijk, maar we hebben nou momenteel twee wat jongere jongens. Deze Thomas en ook een Belgische Thomas, neefje van Jean-Paul, wat ook lekker enthousiast is en ook... Ja, lekker meegaat. Afgelopen keer is je ook mee geweest naar Stony Cove in Engeland, waarbij we zeg maar deel hebben genomen aan een bijeenkomst in de Historical Diving Society Engeland. En dat toont ook wel dat mensen, ook de jeugd, toch wel geïnteresseerd is om er iets in te doen. Alleen we moeten wel die verbinding kunnen krijgen.
Ja, absoluut. Ja.
Met
Laten we hopen dat een podcast zoals die van ons nog andere mensen enthousiast maakt en jonge mensen enthousiast maakt om... er meer van te willen weten. Hè. Ik zie ook, hè, dus educatie is toch echt wel ook een van de belangrijke elementjes. Hè, het verzamelen van informatie, maar het ook het delen en zorgen dat het inderdaad... En daarom zijn jonge mensen nodig om dat te kunnen laten blijven voortbestaan. Werken jullie ook met musea samen om hetgeen wat jullie rond historische feiten en materialen verzamelen, om dat tentoon te stellen?
Nog niet, maar dat staat wel hoog op onze wensenlijst. We hebben inmiddels, en dat is eigenlijk ook weer even een stukje terug, hè, van een van je vragen was van hoe zijn jullie zo begonnen met de HDS. Wij werkten al samen met de Bruinvis, met de bemanning van de Bruinvis. En we hebben eigenlijk via de Bruinvis hebben we op een gegeven moment een donatie gekregen in de vorm van een oude duikpomp. Maar op dat moment waren we alleen nog maar in het leven als groep die alleen maar met elkaar een beetje... de Dutch Working Equipment Group. Maar waren we niet verenigd in een HDS. Maar we zaten wel ineens met een pomp waarvan we dachten van ja... Dus we zijn toen gaan nadenken van er moet dus iemand eigenaar worden van die pomp. En vandaar dat we ook echt wel tot het besluit zijn gekomen. Ook in overleg met onze Engelse... vereniging van HDS. Zo van, hoe doe je dat? En eigenlijk is dat zeg maar de beheerstichting nu geworden van de oudere duikmaterialen. Inmiddels mogen we in bruikleen hebben de duikmaterialen van Rijkswaterstaat uit mm-hmm. Nederland. Mm-hmm. Want die hebben vroeger ook heel veel onderwaterwerk gedaan met die helmen. Mm-hmm. Alleen dat is bij hun in de loods terechtgekomen. Nou, Kees werkt toevallig bij Rijkswaterstaat. Dus die wist dat die materialen ook nog ergens in het magazijn lagen. En we hebben een hele goede samenwerking met de Rijkswaterstaat. Die hebben die spullen aan ons nu in bruikleen gegeven. Dat zijn dus ook de materialen die nu worden gerestaureerd door ons. Maar langzamerhand zie je dat eigenlijk mensen ons wat sneller weten te vinden. Dus ook materialen doneren, soms pakken, soms onderdelen, soms de wat kleinere dingen, ook documentatie. Dat zijn we op dit moment allemaal, is dat in een loods opgeslagen. Want een van onze bestuursleden die heeft vanuit zijn werk heeft hij een eigen bedrijfspand. Daar ligt het allemaal nog opgeslagen. Onder goede omstandigheden enzovoort. Ja. Maar wat we wel heel graag zouden willen, is een samenwerking met een museum. Wij hebben al een idee, maar dat gaat nu denk ik iets te snel om die dan al te benoemen.
Ja.
Maar wij hebben een museum op het oog. Ja. Een maritiem museum waarvan we denken van dat zou fantastisch zijn als daar een samenwerking mee krijgen. Zodat we zeg maar een deel of niet eigenlijk al onze materialen daar ook in het depot kunnen zetten. Maar hoe mooi zou het ook kunnen zijn als we daar een kleine ruimte zouden mogen inrichten met oudere duikmaterialen.
Ja, absoluut. Ja. Hè? Ja. Het verdient absoluut een plaats ergens om dat iedereen eens kan kijken die daar meer wil over weten. Hè?
Ja.
Ik had ook gelezen op jullie website en ik viel een beetje over het begrip, dus ik wil er graag wil weten wat dat het juist is. Jullie zijn ook bezig met het genealogische database van helmduikers. Vertel, want dat was voor mij een begrip dat ik zoiets had van wat in godsnaam is dat?
Je zou bijna denken aan stambomen en zo, ja, maar eigenlijk moet je het misschien ook wel een klein beetje zo zien. Ja, niet zozeer van een stamboom, maar wat we zien is deze helmen, die hebben allemaal een serienummer. Die serienummers die zeggen iets. Die zeggen iets over de fabricatiedatum, je verjaar moet ik zeggen. Maar die bepalen bijvoorbeeld ook de waarde van zo'n helm. Hè. Dus, deze Duitse helm die heeft twee nummers staan. Eentje in de bovenkant, eentje in de onderkant in die ringen. Als die nummers gelijk zijn, dat betekent dus dat deze helm ook gemaakt werd als één set. Dus de bovenkant past ook op de onderkant. Dat heet dan nummer gelijk. Bij de Engelse helmen heb je dat dus ook. Hè? Mm-hmm. Staat ook in die flenzen zit dan ook het nummer. Dus je kan dan zien dat je zeg maar dezelfde onderdelen en dezelfde helm, dat zijn dan nummer gelijk.
Ja.
Alleen het mooie van zo'n nummer is ook dat je het kan traceren in de administratie van de fabrikant. Het enige nadeel is dat met name ook een groot deel van de administratie van de Duitse fabriek, maar ook die van de Engelse fabriek, verloren zijn gegaan. De Engelse fabriek is in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer geworden van een bombardement. Daarmee is zeg maar bijna alle gegevens die je dus kunt gebruiken om die helmen te herleiden naar een jaartal, die zijn verloren gegaan. Met name de Engelse groepen die zijn al een x-aantal jaren bezig om een eigen register aan te leggen van de nummers. Maar die nummers kun je dus ook weer terughalen, want er is bijna ook altijd wel als wij zo'n helm uit de fabriek verliet, dan was er ook wel een partij die hem ontving of had besteld. Dus je hebt bijvoorbeeld, als je weet van deze Duitse helm, die is naar een Noors bergingsbedrijf gegaan. Dus je kan dus in het Noorse bergingsbedrijf kan je kijken van, goh, wanneer hebben ze die helm ontvangen? Dan kun je dus het nummer relateren aan een jaartal. Ja. Zo weten we van deze helm dat die uit 1945 komt. Het doel van onze database is nu om zoveel mogelijk van die helmen daarin op te nemen. Met nummers, maar ook met hele specifieke kenmerken. Want die Engelse helm, je hebt een 12-bouts, je hebt een 6-bouts. Je hebt eentje met een topvenster, eentje zonder topvenster. Dus we proberen zoveel mogelijk gegevens van die helmen daar in die database te krijgen. Gerelateerd aan de nummers en dan ook aan wat we er dus van kunnen weten.
Ja.
En het mooie is dan dat als iemand komt met een nummer wat tussen zeg maar twee nummers zit waarvan wij al bijna met zekerheid weten van nou, dit zit ergens in de jaren 50. En er komt iemand bij ons en die zegt van, goh, ik heb een helm met dat nummer. Dan zou je dus ook kunnen zeggen, hé, die valt in dat tijdvak. Dus dan kun je ook aangeven aan mensen van, nou, je helm is ongeveer zo oud.
Ja. Het is dus eigenlijk een register van cijfertjes, feiten, die dan eigenlijk op een of andere manier dan aan elkaar geknoopt proberen te worden. En om zo eigenlijk alles netjes historisch te kunnen gaan documenteren eigenlijk.
Ja, en het grappige is, want die helmen die werden dus heel veel gebruikt door beroepsduikers. Soms ook twee of drie of vier duikers tegelijk in op één schip. Wat je dan ziet is dat met name die frontglazen, die raakte nogal eens verwisseld. Daar zit ook een nummer in. Dus je kan dus een mooie duikhelm hebben, waarbij zeg maar je frontglas een afwijkend nummer heeft. Het zou zo kunnen zijn, in theorie is het natuurlijk mogelijk, dat vanuit die database dat je denkt van, hey, wacht even, je hebt je frontglas met dat nummer, maar wij kennen iemand die heeft die helm. Dus op die manier kan je zeg maar ook ervoor gaan zorgen in de toekomst dat je ook mensen een meer completere eigen helm krijgen.
Ja. En hoe completer, hoe meer dat die waard is uiteraard.
Absoluut.
En dan komen we tot de hamvraag, hoeveel is zo'n ding waard, hè? Als je daar een antwoord wil op geven, uiteraard.
Nee. Ik denk dat iedereen die goed op internet is en de websites en dat ook wel zou kunnen traceren. Maar ik denk dat die helm, deze die hiervoor staat, die is dan de goedkopere variant. Ik denk dat je rond de 3.000, 3.500 euro moet rekenen. En die Engelse, die zit een stuk hoger.
Ja, het is heel erg afhankelijk ook van de staat van de helm. Hoe ziet hij eruit? Heeft hij mooi patina of is het een helm die gepoetst is?
Ja.
Dus er zijn wel een hele hoop variabelen. Alleen het is niet zo dat elke helm dan ook altijd zoveel waard is. Want heel veel mensen krijgen dan gelijk van die dollartekens in zijn ogen van, oh, ik heb een keer gezien dat een duikhelm zoveel waard is. En er zijn topstukken weggegaan op veilingen voor, ja, $20,000 ja, bijvoorbeeld in Amerika, waar de echte grote verzamelaars zitten. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat alle helmen ook zo duur zijn. Dus het is heel moeilijk om een exact bedrag te noemen voor een helm. Omdat er heel veel mis kan zijn met een helm.
Ja, ja, ja.
Maar het zijn wel substantiële bedragen.
Ik wou het net zeggen, dat tikt wel rap aan. Hè. Het heeft wel een waarde. Hè. Ook al is het maar €1,000. €1,000 is wel, vind ik, al heel wat voor een historisch iets. Wat het ook waard is, uiteraard. Hè. Logisch dat het die prijzen gaat gaan. Hè.
Ja, maakt het ook moeilijk. Oh, sorry.
Nee, wat ik wou zeggen was, mocht je inderdaad geïnteresseerd zijn om te gaan beginnen met de helmen. Je hebt tegenwoordig, is de markt met de Russische duikhelmen ook vrij groot. Maar die Russische duikhelmen, dat zijn echt volwaardige duikhelmen waar je heel goed mee kan duiken. Het grappige is dat alles van die Russische uitrusting past ook op de Duitse uitrusting. Die hebben gewoon dezelfde maten enzovoort. Alleen die helmen die liggen gewoon een stuk lager. Ja. Dan kun je voor €1,200 een hele mooie originele duikhelm hebben.
Ja.
Dus.
Ja. Ondertussen zijn we naar een derde filmpje aan het kijken. Ook weer iemand die wordt klaargestoomd om een duik te gaan nemen.
Ja, dit is een filmpje vanuit Stony Cove in Engeland. En daar wordt gedoken in een oude steengroeven.
Mm-hmm.
Mooi helder water. En alleen in Engeland is het weer nog... afwisselender dan in Nederland en in België. Dus de enige dag sta je daar prachtig in de zon. En dit was de dag daarna, zeg maar. En ja, echt wel wat ander weer. Maar dat maakt niet uit.
Nee, voilà. We zijn gewoon... stuk van de charme. Wat mij ook weer opvalt is, en echt zoals vroeger had men niets anders waarschijnlijk, ook met touwen, alles mooi vastmaken. Daar zit een heel... En dat wordt allemaal beschreven in die boek waarschijnlijk ook wel, hè?
Ja, absoluut. In dat boek staat het sowieso. Wij hebben het geluk dat we in Engeland... is een van de leden, die is al behoorlijk op leeftijd. Maar hij, en dan moet ik even Kees aankijken hoe dat precies heet. Maar hij is de enige master dresser.
Shipwright, dat is de originele titel.
Ja, en dat was van de Engelse marine. En hij heeft zich, zeg maar, zich heel erg verdiept in dat hele systeem van die touwtjes. En want je moet in feite in één ruk, in geval van nood, zou je het los moeten kunnen gooien.
Ah, okay, ja.
En hij heeft daar een hele studie ook van gemaakt voor zijn beroep toen als marineman. Die al die helmduikers heeft opgeleid. En het grappige is dat hij dat een aantal jaren geleden heeft hij dat ook weer opgeschreven. Onze vrouw zei steeds tegen hem van schrijf nou op, schrijf nou op, schrijf nou op. En uiteindelijk heeft hij een heel leuk boekje van, die kan je nog bestellen bij de HDS in Engeland. En dan zie je inderdaad gewoon dat al zijn kennis van al die jaren, heeft hij gewoon in 20 pagina's heeft hij dat samengevat.
Ja, ja. Ik kijk in die richting, ik zie hier nog altijd die dolken liggen en vooral als ik mag.
Ja hoor, absoluut.
Het weegt allemaal wel wat. Vooral deze, die sprong bij mij in het oog. En in het voorbereidend gesprekje voor de opname vroeg ik al aan jou, André, van wat is dit eigenlijk? En ik had helemaal niet door dat daar een dolk ging in zitten. Ik dacht dat dit een werktuig op zich was. Maar als we hem opendraaien, als ik mag...
Ja hoor, absoluut.
Dan halen we daar echt een stevig uit de kluiten gewassen dolk uit. Hè?
Ja.
Wat was de functie van de dolk eigenlijk dan?
Eigenlijk hetzelfde als met sportduikers, hè? Veiligheid. Mocht je ergens in vastkomen te zitten, netten, touwen of mier of wat dan ook. Dan heb je in ieder geval een instrument om jezelf los te snijden. Ik weet van de Duitse uitrusting, daar zit een deel van de slang, die zou je kunnen doorsnijden. Mm-hmm. Dus mocht je echt helemaal klem zitten met je slang, dan heb je dus de mogelijkheid om jezelf te bevrijden. Maar omdat het handvat ook heel zwaar is, kun je het ook gebruiken als hamer, als instrument.
Ja, het is behoorlijk zwaar.
Ja, het is behoorlijk zwaar. Dit is een hele originele uit, ik denk, 1930 ongeveer.
Ja.
Hele gewilde objecten. Want hier hebben we een Engelse liggen. Deze is wat meer bekend ook in Nederland, omdat onze marineduikers hier ook mee hebben gedoken. Deze is wat makkelijker, hè, want die kun je gewoon heel makkelijk uit de scheden halen. Ja. Maar deze heeft dus weer niet de mogelijkheid om hem zeg maar als hamer te gebruiken.
En waarom zijn dat zo'n gegeerde objecten?
Gewoon omdat deze wat makkelijker zijn om in je vitrine te leggen dan, dan zo'n hele helm. En meestal als je thuis het thuisfront moet overtuigen dat je veel geld wil uitgeven aan oude duikspullen, dan is een leuk begin. Ja.
Nee, cool. Ja, absoluut. Absoluut. Voorzichtig terugleggen. Voilà. We zien hier ondertussen ook een filmpje van een helmduik initiatie. En dat is met deze helm dat gebeurt dan. Hè? Die maak jij zelf, hè, Kees?
Jazeker, Glenn. De geschiedenis daarvan is dat ik verzamelde duikhelmen. Allemaal hartstikke leuk, maar ja, kost ook wel wat. Dus mijn vrouw die zei op een gegeven moment van, goh Kees, het wordt wel duur met al die duikhelmen. En toen, eigenlijk, ja, ze had toch gelijk. Ik kon er niet aan ontkopen, maar toen ben ik gaan nadenken. En ja, de oplossing was eigenlijk vrij simpel van, ja, als ik ze niet kan kopen, dan ga ik ze maken. Dus gewapend met de kennis die ik had over het helmduiken. Ben ik gewoon begonnen en dit is dan daadwerkelijk het productiemodel geworden. Maar het is een hele andere manier van duiken. Je kan er heel anders mee omgaan. Ja. En deze foto en ook het filmpje net, dat is opgenomen in Montemare in Duitsland. En dat is een bak van 10 meter diep. Ook lekker warm water, maar er zijn allerlei objecten zoals je net zag. Hè? Bijvoorbeeld die hele grote buis. Uh-huh. En in principe is het principe van een open duikhelm zo, dat je altijd rechtop moet blijven staan. Mm-hmm. Het is net een omgekeerde emmer. Ja, dus als je die emmer omdraait, blijft er lucht in zitten. Maar als je die emmer kantelt, gaat er lucht uit en komt er water naar binnen. Dat is ook zo met die duikhelmen. Maar in de loop der tijd zijn we er zo bekwaam mee geraakt, dat we ook wat trucjes konden doen. En dan is zo'n speeltuin onder water, door die buizen kruipen, terwijl dat je toch door kan gaan met ademen, zwemmen, springen, naar beneden klimmen aan een touw, weer naar boven gaan. Ja,
maar dan heb je wel wat ervaring nodig al op voorhand, want ik denk niet dat dat bij de eerste duik misschien direct mogelijk zal zijn. Hè?
Dat klopt. Nee. En, het leuke is dat je leert een hele hoop door te doen, want in tegenstelling tot dat boek bijvoorbeeld, Deep Diving and Submarine Operations, daar staat heel veel omschreven in het oude helmduiken met dat complete pak, maar van de losse duikhelmen, waar geen pak bij hoort, daar was eigenlijk heel weinig documentatie van. Nee. Dus dat moet je zelf allemaal gaan uitvinden. En uiteindelijk zijn we nu zover dat we een aantal oefeningen ontworpen hebben. En die oefeningen die zijn ook zeg maar omschreven in processen. Stap 1 doe je dit, stap 2 doe je dat, stap 3 doe je dat. Ja. Tegelijkertijd met van waar zit dan de valkuil? Ja. Want als je een stap uitvoert en je doet het niet goed, dan kan iets anders het gevolg zijn.
Dus en hoe moet je daar dan op reageren bijvoorbeeld?
Ja, klopt. Ja.
Het hele mooie van deze duikhelm is, want Kees was destijds bij mijn duikvereniging ook op bezoek met deze helm. Je kunt heel mooi ervaren hoe het is om met een helm te duiken. Je hebt eigenlijk bijna dezelfde sensatie als met zo'n hele andere uitrusting. Alleen je hoeft niet die 90 kilo om te hebben en dan het water in te lopen. Dus deze kun je ook heel makkelijk vanaf de zwembadrand, kun je die ook op iemand zijn schouders laten zakken. Dus het hele zware, dat heb je niet met deze. Terwijl je wel het hele mooie hebt van echt in zo'n helm zitten.
Dat gebeuren bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Ja. En dat is ook in Todi.
Klopt. Ja. En dit is eigenlijk heel erg toegankelijk voor duikverenigingen.
Ja.
Waarbij we gewoon naar het zwembad te komen van de duikvereniging in hun eigen zwembaduurtje. En dan kunnen we in dat uur dat mensen, of dat de duikvereniging het zwembad heeft, kunnen we gewoon een aantal mensen lekker laten duiken. Het is dan gewoon pure kennismaking, dus echt gewoon de basisvaardigheden. Maar is wel altijd heel erg leuk. Ja,
het is de ervaring die de mensen dan hebben, hè, om dat eens te proeven hoe dat het juist is met mijn helm te duiken.
Ja. Ja. En als je met deze helm naar beneden gaat, dan moet je natuurlijk ook je oren klaren. En het voordeel van deze helm is dat je kunt ook bij je neus, om in je neus te knijpen. Het nadeel van deze andere helmen is dat dat niet kan. Dus met deze helmen, dan moet je echt duiken met een neusklemmetje, of je moet echt gewoon heel goed met bewegen
de kaken.
Inderdaad.
Ja. Leuk, hè? Ja, het is allemaal met een brede lach op het gezicht dat je de mensen het ziet proberen. Dus het is echt wel iets dat heel leuk is om te doen, denk ik. Om te ervaren.
Ja. We hebben nog nooit iemand gehad zit ik me te realiseren in al die jaren die een keer uit zo'n helm is gekomen en heeft gezegd van nou, wat jullie me nu hebben aangedaan, dat had ik liever nooit willen meemaken. Nee, iedereen is echt super enthousiast. Ja.
En hier zagen we echt onder water die persoon de helm volledig afzetten en terug opzetten. Dus effectief...
Dat is een van de technieken.
Ja,
ja, dat klopt.
Ja, leuk.
Ja, dan ga je inderdaad van het enkele systeem naar het complete systeem. Hier zie je ook weer een duiker die klaar is om het water in te gaan. Dit is ook weer in Stony Cove, waarbij de duiker met een ladder het water inloopt. Dit is eigenlijk wel een hele speciale duikhelm. De meeste Britse helmen zijn allemaal Seabee Gorman duikhelmen. Mm. Een ander heel bekend merk vanuit Engeland is de Heinke duikhelm. En dit is zo'n Heinke uitrusting. Dus heel uniek om daar, om daar een duikje mee te maken.
Absoluut.
Je herkent het al aan het duikmes. Bij het loodje, daar staat ook Heinke in. Dus het leuke van al die historical diving societies is dat mensen bereid zijn om elkaar te helpen.
Ja.
Ik neem een uitrusting mee. Want ik heb zelf geen dreigeruitrusting, maar André en Sandy wel. En het leuke is dat we dan, als we naar Engeland gaan, nemen we juist een Duitse uitrusting mee.
Ja.
De dreiger, om mensen daar
te laten mee te proberen en andersom.
Dat klopt.
Ja, 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 ja. Leuk. Jullie als vereniging zelf, uiteraard hebben jullie een bepaalde visie, een bepaalde missie, maar ik kan me ook voorstellen dat jullie toch ook wel wat tegen dingen aanlopen. Ik denk maar bijvoorbeeld aan duikvoorschriften bijvoorbeeld. Voor het recreatieve duiken, het technische duiken van vandaag, daar zijn allemaal heel duidelijke regels en afspraken rond. Het duiken met historische materialen lijkt me dat dan net iets moeilijker te zijn. We hebben het boek wel over hoe het moet gebeuren, maar naar, denk ik aan verzekering en toestanden, lijkt het me iets moeilijker.
Klopt. Voor wat betreft de voorschriften, die halen we inderdaad uit de oude boeken, maar die schrijven we ook gewoon naar onze eigen ervaringen en de uitwisseling met de oude duikers, maar ook met de mensen van de andere HDS. Ja, zo. Ja, ja. Bij ons staat veiligheid gewoon voorop. Dat betekent dus dat we, het klinkt een beetje cru wat ik nu zeg, maar de eigenaar van een duikhelm, die gaat als eerste het water in. Mm-hmm. Dus als we met een dreger gaan duiken, dan ben ik de eerste die het water in gaat. Ja. En we werken ook altijd met een veiligheidsduiker. Die doet altijd even een zwemrondje drukken om te kijken van zijn de lekkages, werkt het allemaal naar behoren. We hebben hele duidelijke afspraken zo van, je gaat eerst tot aan de helm, zeg maar. Als dat helemaal goed is, dan ga je net onder het wateroppervlakte om goed te kijken van, werkt alles gewoon zoals het hoort te werken. We hebben ook hele duidelijke afspraken. Zodra de standby duiker zegt van, stop met de duik, dan is het ook stop met de duik. We gaan niet discussiëren, dus gelijk stoppen. We hebben ook gewoon een hele specifieke taakverdeling. We maken van tevoren een planning. Wie gaat er duiken? Wie gaat er aan de communicatie? Wie gaat er aan de pomp? Dat wordt ook de hele duik wordt dat ook gewoon zo gehouden. Ja. Vroeger wilden we nog wel eens door elkaar lopen, maar dat is voor de veiligheid niet goed. Dus daar hebben we hele strikte afspraken over. We werken ook met een dive supervisor, zoals we dat dan noemen. Dus iemand die gewoon geen enkele taak heeft, behalve te kijken van, goh, gaat het uit en aankleden? Gaat het volgens de volgorde? Let iedereen op zijn eigen specifieke taak? En die kijkt gewoon naar de risico's. Dus wat dat betreft zijn we gewoon wel heel erg veilig rondom het duiken. Plus, het is ook heel makkelijk om zijn duiker natuurlijk, omdat hij aan zo'n dikke kabel zit, zo'n communicatiekabel, maar ook een luchtslang, kun je hem ook heel makkelijk weer naar binnen halen. Als we duiken vanaf dat schip waar ik het net over had, hebben we van tevoren altijd een veiligheidscheck. Want ze hebben een mogelijkheid om een duiker uit het water te takelen. Maar dan moet die takelinstallatie, die moet dan ook werken, moet beschikbaar zijn. Dus daar zijn we gewoon heel erg keen op. Ja. En wat we van tevoren ook altijd zeggen is van, je moet snappen wat duiken is. Je moet ook duikmedisch gekeurd zijn. En je moet ook begrijpen van wat het is als je onder water gaat met de uitrusting.
Ja.
Dat sowieso. Maar qua verzekering?
Ja, dat is heel moeilijk. Want de verzekering zegt eigenlijk heel simpel. Het is oud duikmateriaal. Dus het is dan ook heel moeilijk om het te verzekeren. Dus er ligt een taak voor ons om te zorgen dat de apparatuur inderdaad altijd goed is. Er is ook een taak aan ons om te zorgen dat er een goede briefing is. Dat mensen van tevoren weten wat ze doen. Een verantwoordelijkheid die we daarbij hebben is dat als wij zien dat er iets niet goed gaat, dat we bijvoorbeeld tegen iemand zeggen van, goh, ik zie dat je een beetje hinkt. heb je een probleem met je knie.
Ja, dan ga je dan niet door.
En dan kunnen wij ook zeggen van, sorry, de risico willen we niet, niet nemen. Nee. Maar de duiker moet zich ook van vergewissen dat de zaken die wij vertellen, dat ze die ook opvolgen.
Ja, ja. Oké. Okay.
En uitermate belangrijk is dus de directe supervisie, dat er een veiligheidsduiker daarbij aanwezig is. Ja. Maar ook heel belangrijk is die communicatie, want aan de communicatie kun je zo ontzettend veel horen.
Ja.
En dan kunnen we ook op ingrijpen. En als we merken dat iemand zeg maar wat gestrest raakt, zoeken we ook dat contact. Hallo duiker, hoe is het? Hoe gaat het? En we proberen door vragen te stellen ook aan de ene kant een duiker ook weg te halen uit die stressvolle situatie door hem antwoord te geven op de dingen die hem bezighouden.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat bij zo'n initiaties, mensen die het eens gaan proberen, dat geen dieptes zijn die er gaan gedaan worden. Dus maximum 5 meter misschien of zo, of in die grootorde.
Maximaal. Maar we hebben ook een risico-inventarisatie. Ook samen met de andere Historical Diving Society, dat we gezamenlijk kijken van waar zijn we mee bezig? Hoe doen we het? Hoe zit het met de uitvoering? En als het fout gaat, wat zijn dan de stappen die we moeten nemen om zeg maar een potentieel gevaar om te vormen tot iets wat weer terugkeert naar de normale situatie?
Ja. Alright.
Ja, die risico-inventarisatie die benoemen, die sturen we van tevoren ook op aan de deelnemers. Daarin staat gewoon werkelijk alles. We duiken heel veel in Breda, Galdhøsmeren. Dus we hebben dan ook van niet alleen een routekaartje van hoe kom je er, maar ook van hoe kom je bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Allemaal dat soort van specifieke informatie staat erin. En iedereen is ook gewoon verplicht om de briefing van tevoren gewoon heel bewust mee te maken. Dus als mensen denken van ik ga even koffie halen, nee.
Zo werkt het niet, hè?
Allemaal hier. En we hebben altijd ook de eerste standaardvraag die we hebben van wie wil er allemaal duiken? Nou, dan steken iedereen zijn hand op, of de helft. En dan zeggen we ook altijd van ben je fit om te duiken? Of als je enige lichte twijfel hebt, niet doen. Nee. Gewoon niet doen. Je moet niet met 90 kilo gaan lopen sjouwen op het moment dat je denkt van vandaag zit er niet.
Nee, goed. Nee, het is inderdaad een zeer fysiek aangelegenheid uiteindelijk ook. Dus best fit zijn en je goed voelen en anders niet doen. Oké, leuk. Ik heb nog één laatste vraagje. Jullie zoek natuurlijk ook de nodige wervingen, donaties. Hè, want uiteindelijk, wat gaan jullie doen? Ja, daar krap toch wel wat centjes in. En de missie en de visie is duidelijk. Jullie willen daar naar de toekomst toe ook een beetje zekerheid in scheppen. Stel dat onze luisteraars of onze kijkers zoiets hebben van oké, ik draai dat wel een warm hart toe. En hoe zouden ze kunnen helpen?
Doneren via de website is altijd heel fijn. We zijn nog niet heel erg bezig met sponsoring en dat soort van zaken. We hebben wel een aantal sponsoren. De duikbedrijf wat de bakken maakt bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een aantal andere bedrijven die ons nu al steunen met materiaal. Dus dat is heel fijn. We hebben ook gewoon particulieren die iets thuis hebben liggen in de garage of wat dan ook. En denken van ik heb liever dat jullie het hebben. Dus dat is op zich op gang gekomen. Wat we nog niet hebben is dat we een lidmaatschap hebben. Net zoals de Engelsen wel. Hebben wel dat als we een duikdag hebben voor mensen die graag eens een keer kennis willen maken met duiken. Zeggen we van wij laten niet betalen voor die duik. Maar we vragen wel of je wilt doneren een bedrag. En dat is een vaststaand bedrag aan de HDS. Dus dan kunnen wij zeg maar vanuit de HDS daar weer materialen mee aankopen en onderhouden enzovoort. En we zouden inderdaad, in Nederland heb je wel wat mogelijkheden tot subsidies. Die willen we absoluut ook wel gaan aanschrijven. Ja. Ja, want wat we doen is natuurlijk het behoud van kennis en kunde over historisch duiken is natuurlijk gewoon heel mooi.
Ja. En belangrijk. We gaan de website in beeld laten brengen. Mensen die dat in donatie willen doen op een of andere manier kunnen een kijkje nemen op de website. We hadden ook nog in aanvang van onze opname ook nog iets besproken van dat jullie ook nog iets willen weggeven, om het zo te zeggen. Of we gaan daar een klein wedstrijdje aan verbinden. Vertel.
Ja, wij willen een van de kijkers of luisteraars toch in de gelegenheid stellen om ook eens daadwerkelijk een duik mee te maken in het historische oude duikpak.
Alright, cool.
Dus we willen echt in samenwerking ook met de podcast dadelijk een selectie maken. En dan houden wij contact. Ja. Het is leuk, denk ik, Glenn, om aan jou dan ook zeg maar te kijken van hè, op welke manier ga ik tot ik weer een leuk jasje gieten.
Heel leuk. We gaan een naar aanleiding van deze wedstrijd gaan mensen op onze website een wedstrijdvraag kunnen beantwoorden. En uit de inzendingen gaan we een gelukkige loten en dan gaan we samen verder afspreken wanneer we dat dan kunnen inplannen. Dus ik wil jullie daar alvast heel hartelijk voor danken. Een leuke mogelijkheid of opportuniteit voor onze luisteraars en onze kijkers. Hè. André, Kees, ik wil jullie absoluut bedanken om vanuit Nederland naar België te komen rijden en naar onze studio te komen. Met 3 loodzware helmen en nog wat andere kleine dingen. Ik vond het super interessant om er meer over te weten te komen. Heel hartelijk dank en tot een volgende keer. En sowieso op een eerste gelegenheid dat we samen gaan historisch duiken.
Absoluut. Ja. Dank voor de uitnodiging en voor de mogelijkheid.
Dat is heel graag gedaan.
Dank je wel, Glenn.
Heel graag gedaan. Bye-bye. Bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering. Hopelijk vond je het interessant. In dat geval vergeet dan zeker niet om een review te schrijven op Apple Podcast of je favoriete podcastplatform. Heb je gekeken op ons YouTube-kanaal? Klik dan op het belletje en abonneer op ons kanaal. Dat zijn van die kleine dingetjes die ons altijd heel blij maken. Al onze afleveringen zijn ook terug te vinden op onze website. Schrijf je daar ook in op onze nieuwsbrief en dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen en krijg je ook exclusieve aanbiedingen in je mailbox. Ten slotte zijn er ook nog onze sociale mediakanalen. We zijn te vinden op Facebook en Instagram. Tot bij een volgende aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.